een kantoor je gezond maken? Kan een distributiecentrum goed zijn voor biodiversiteit? Kan je huis een thuis zijn voor vogels? De bouw legt een flink beslag op de bronnen van onze aarde. Energie, ruimte en grondstoffen. Kan dat anders? We onderzoeken het in deze podcastserie. Welkom bij de Heenbouw-podcast. Verhalen over een positieve impact. Ja, welkom bij aflevering 2 van de podcastserie De Heenbouw Podcast. Verhalen over positieve impact. Mijn naam is Sophie van Hoytema en ik mag jullie presentator zijn vandaag. Mijn tafelheer vandaag namens Heenbouw is Rinus Verheij. Rinus, jij bent verantwoordelijk voor de bedrijfsruimte. Wanneer ik op jullie site kijk, zie ik al heel veel grote distributiecentra. Gelukkig met het nodige groen. Ik zag allemaal bomen op de plaatjes, maar jullie willen meer bereiken met wat jullie bouwen. Wat is de vraag nou voor deze aflevering?
Sophie, bedankt. Het klopt dat je meerdere distributiecentra ziet op onze website. Wij zijn echt bezig met natuurrecreatief bouwen. We proberen ook echt bij die distributiecentra het verschil te maken. Waarbij we natuurinclusief bij elk project en elk ontwerp mee meenemen. Dus ja, een voorbeeld daarvan is Virgo Aalsmeer, wat we samen met Stellar Development gedaan hebben. Waar we best ver zijn gegaan qua natuurinclusief. We hebben een daktuin gerealiseerd van 2000 vierkante meter met echt volwassen bomen erop. Een meter grond, een volledige irrigatie. Ja, eigenlijk een heel goed voorbeeld van hoe we natuurinclusief nu toepassen. En de belangrijkste vraag voor de podcast voor vandaag is, hoe kan de bouw natuur en ruimte verbeteren?
Dat is natuurlijk een hele interessante vraag. En daarvoor hebben we natuurlijk ook mensen uitgenodigd vandaag. We gaan op zoek naar concrete antwoorden hier in deze podcast. De gasten die bij ons aan tafel zitten zijn Hagar Rooiakkers, gedeputeerde natuur, milieu en het Brabants programma Landelijk Gebied. Welkom, Hagar.
Dankjewel.
En aan de andere kant van de tafel zit Lodewijk Hoekstra, oprichter van NL Green Labels, ambassadeur van een groene leefomgeving. Voordat we ingaan op de vraag die Rinus gesteld heeft, heb ik voor jullie allebei, alle drie eigenlijk, een stelling. Hagar, pak hem er even bij. Voor jou is deze stelling: meer distributiecentra of meer natuur in Noord-Brabant?
De uitdaging is, en ik hoor net een heel goed voorbeeld hier al in de introductie, dat een distributiecentrum natuur in zich gaat dragen op welke manier dan ook. Dus het winnende distributiecentrum is een distributiecentrum dat altijd met natuur en overigens ook met water werkt. Dus als je dit kan combineren, dan kies ik dan voor de distributiecentra. Maar we hebben met name op het gebied van natuur wel echt wat te versterken in Brabant.
Ja. Lodewijk, als je niet bijdraagt aan de natuur, mag je niet bouwen.
Eens.
Eens?
Ja.
Kan je er iets meer op ingaan?
Nou ja, ik denk dat natuur de basis is van alles wat er is. En we zijn zelf natuurlijk ook de natuur. Dus in die zin denk ik dat je, als we niet natuur overal in gaan meenemen, en het niet natuur inclusief zijn, en we zien de gevolgen daarvan, opwarming van de aarde, vervuiling van water, enzovoort, enzovoort, denk ik dat we uiteindelijk zelf aan het kortste eindje trekken. Dus ja, eigenlijk is het elke keer als je de schep in de grond steekt, kunnen we de wereld weer beter maken. Dat is volgens mij de uitdaging.
Ja, dus absoluut, als je niet buiten gaat, natuurlijk niet bouwen. Dat betekent dus op dit moment dat er nog veel niet goed gaat op dit vlak, zeg maar. Er wordt niet overal natuurlijk inclusief gebouwd.
Nee, maar
maak je daar zorgen over?
Ja, dat klopt. Maar kijk, 5 jaar geleden had niemand het erover. Hè? En 10 jaar geleden had niemand het over groen in de stad. En nu sta je naast de minister. En die, groen is goed voor je en dat moeten we doen. En is het meer de vraag, hoe gaan we het doen? En je hebt prachtige koplopers zoals Heenbouw, maar ook andere grote ontwikkelaars. Die echt veel harder willen nog dan eigenlijk de overheid uitvraagt. Dus dat vind ik heel erg positief.
Ja, dus het is ook natuurlijk, die trend moet gewoon doorgezet worden. Totdat we niet meer bouwen zonder bij te dragen aan de natuur.
Precies.
Oké, nou goed. Ja, Rien is voor jou er ook een, natuurlijk. De regelgeving voor natuurinclusief bouwen is streng genoeg, ja of nee? Is die streng genoeg, Rienus?
Ik denk nee. Ik denk dat de regelgeving nauwelijks aanwezig is op dit moment. Het is nu eigenlijk, zoals wij het ervaren, is de architect en de landschapsarchitect heeft eigenlijk best veel vrijheden. Er zijn wel wat regels, maar ja, eigenlijk gewoon te weinig.
Dus we moeten meer regels hebben.
Nou, ik ben eigenlijk niet zo voor regels. Het moet eigenlijk gewoon intrinsiek Ja. Vanuit de mensen komen of vanuit opdrachtgevers komen. En het is eigenlijk vrij eenvoudig door te voeren al op klimaatadaptief. We hadden het net hiervoor al even over biodiversiteit. Eigenlijk kan je op een vrij eenvoudige manier dingen ook doorvoeren.
Ja, maar ik hoor je zeggen intrinsiek. Is dat realistisch, denk je? Gaat dat dan snel genoeg als het...
Ik denk wel, als ik kijk naar de jeugd tegenwoordig, hoe zij daar nu al over denken. Dan als ik al een peiling doe bij ons in de organisatie, dan zie je gewoon heel duidelijk dat daar ruime meerheid voor is.
Hager, kan je daar op ingaan?
Ja, dat zie ik ook. En ik denk ook dat we straks weinig andere keuze hebben dan echt heel nadrukkelijk in alles wat we doen rekening houden met de natuurlijke leefomgeving. Wel is de bestuurlijke realiteit dat er scherp op kosten wordt gekozen. Ook in aanbestedingen. Hè? En dat betekent dat er ook tegen alles met natuur in een project met een kostenblik wordt gekeken. En daar hebben we wel iets aan te veranderen. Dat wil zeggen dat ik wel vind dat we moeten gaan kijken naar welke waarde er is in een aanbesteding voor het toevoegen van natuur. Kijk, we weten dat natuur van alles toevoegt, hè? Waarde aan een pand, waarde aan een woning, gezondheid. Koelte om de hitte tegen te gaan in de zomers. We kunnen zijn opgewassen tegen pieken van zware neerslag als we dat op een goede manier ruimtelijk inregelen. Maar er staat te weinig tegenover als het gaat over van hebben we dat er dan ook als samenleving voor over op het moment dat wij bijvoorbeeld een bouwer vragen om iets voor ons te realiseren.
Rinus, nog even, jij zegt de generatie die er aankomt, of in ieder geval niet die er aankomt, maar die jonge generatie. Ja. Hoe zit het met de eigen generatie?
Ik ben ook een groot voorstander van. Ja,
jij.
Mede ook onze opdrachtgever. Wij doen heel veel turnkey projecten als ontwerpende bouwer. Dus dat betekent dat we een iets andere rol hebben dan aanbesteding. Daar hebben we een adviserende rol naar onze opdrachtgevers. En dit is gewoon een van de zaken die erbij hoort. Dus als je een ontwerp laat maken, is dit gewoon ook iets wat past binnen het geheel.
Ja.
Je kan dit niet meer wegdenken. Ik denk niet dat je een gebouw kan maken zonder natuurinclusief. Dat is mijn stelling.
Maar je bent best wel bescheiden, Rinus. Want als ik zie wat jullie doen, gekoppeld aan maatschappelijke kosten-batenanalyses, hoe kunnen we die ecosysteemdiensten die dat vergroenen en die natuur die brengen, hoe kunnen we die zeg maar meetbaar maken? En dan is het natuurlijk ook een kwestie van hoe kun je die langdurig borgen? Want die ecosysteemdiensten vallen vaak pas. Is een boom na 30 jaar wordt die pas dik en krijg je pas die koeling en zo. Ja. Dus volgens mij gebeuren er al echt wel hele mooie dingen wat dat betreft.
Ja, zeker. En we gaan er ook meteen verder op door. Want ik ga even met jou door. Al fijn dit inkijkje wat ik even van jullie krijg met deze korte stellingen. We gaan door naar de vraag die centraal staat. Wat Lodewijk wil zeggen, en jullie ontwerpen natuurlijk al niet zonder input van een ecoloog. Hoe zou jij in één zin jullie uitdaging formuleren om natuur echt prominenter een rol te laten spelen, Rinus?
We moeten eigenlijk voldoende natuurwaarde creëren. En de uitdaging ligt met name in de borging. Ja, we kunnen iets verzinnen. En dat gaf Lodewijk net ook al even aan. Wij leggen daar ook vaste contracten aan. Hè, en dat koppelen we door aan investeerders. Maar we blijven ook lang betrokken bij de projecten. Dat we zelf het onderhoud blijven doen. Want je ziet met name, dat is de grootste uitdaging. De landschapsarchitect kan niet verzinnen, of de expert. Maar hoe is het over 5 jaar? Kijk, wij willen onze namen ook aan blijven verbinden. Het moet niet zo zijn dat het dan na 5 jaar helemaal bruin is.
25 jaar.
En daar ligt, denk ik, de belangrijkste uitdaging. Hoe kun je het borgen op lange termijn? En wij kunnen natuurlijk met die eigenaren daar een gesprek over aangaan. En helpen van, hoe doe je dat nu? En een deel automatiseren, dus dat voeding en water geautomatiseerd is. Maar dan nog blijft dat een van de belangrijkste uitdagingen.
Ja, en ik hoorde het jou net ook al zeggen, inderdaad. HEMO is wat dat betreft toch wel een beetje een uitzondering, volgens mij, Lodewijk. Hoe kan je nou als jij op Rinus' stoel zou zitten, hoe zou je dan beginnen met zo'n nieuw ontwerp? Hoe krijg je dus die andere bouwers er meer bij betrokken? Dus er korter op, hoe krijgen we hem mee?
Ja, dat is best wel een grote uitdaging. Ik zie het ook in de groensector. Dus die toppartijen die gaan heel goed. En die zitten ook in bouwteams. En die gaan echt zeg maar hard vooruit. Maar als je kijkt naar de brancheorganisaties. Die praten namens alle partners. Ook de kleintjes en de middelgrote. En die zien vaak het belang nog niet helemaal.
Nou, het gaat
dus
om
die
de
koplopers, die gaan wel. En dan is het natuurlijk de kwestie, hoe krijgen we de rest mee? En ik hoorde er straks een heel mooi woord, de coalition of the willing. Daar word ik heel blij van. Hè? Dus als we nou eens met de bouwers en groenvoorzieners en provincies samen gaan kijken van wat kunnen we nou allemaal wel doen. En ik denk ook de opgave van het beheren op langere termijn, dat is echt een grote uitdaging. Daar zie ik ook wel een mooie rol voor de provincie om. Om na te denken over hoe kunnen we dat dan borgen.
Kijk, de traditionele rollen die we kennen in het ontwerpen en ontwikkeling in de bouw. Wat betekent dat zo als je zo gaat nadenken met natuur in, dus integraal meegenomen? Wat betekent dat voor die rollen?
Ja, ik denk dat het steeds belangrijker wordt om die samenwerking te zoeken. Ja, het gaat veel verder of je het nu over fietspaden hebt of over wandelpaden. Kijk, als je een gebied beetpakt waar een aantal projecten samenkomen, zeg maar, moet je ook kijken hoe sluit je aan op de bestaande infrastructuur. En daar moet je het gesprek mee aangaan met de gemeente, provincie. Om te kijken, ja, wat kun je samen doen, waardoor je toch je project kan realiseren. En die combinatie maakt. Het kan dan zelfs een ecologische zone zijn of wat ook. Snap je? Dus dat je meer nadenkt. Ja, jij Lodewijk gaf ook al even aan, hoe ga je dat dan doen? Maar ja, als je een vlekje invult, kijk dan ook met name naar de omgeving. En hoe pas je daar dan op aan?
Ja, is het goed?
Ja, nee, zeker. Ze meer ook kijken waar je die plus kan zetten. Dus op waarde sturen, zeg maar.
Ja.
Ja, dat is een transitie hoor, die ik zie. Van, om vanuit sectoraal naar intersectoraal te gaan. Dus een meer ecosysteem denken waarbij waardecreatie centraal komt te staan. Mm-hmm. Dat is wel, dat heeft gewoon tijd nodig. En dus we hebben vanuit NL Green Labels samen met een aantal partijen, de VRG, Duurzaam Gebouwd. Ik zeg, zullen we anders niet een prijs lanceren voor de duurzaamste aanbesteding voor de leefomgeving? En dan zie je wel dat er heel veel verschillende mensen en gemeenten en die zijn die eigenlijk er echt mee bezig zijn. En die kunnen dan steuntje in de rug wel gebruiken. En dan heb je ook een inspirerende showcase, zeg maar. Ja, dus heel veel mensen zullen zeggen, joh, maar het is hartstikke duurzaam, want ik heb klimaat. Weet je, het is helemaal klimaatadaptief. En dat is hartstikke leuk, maar er is zeg maar nul eigenlijk voor sociale cohesie en ecologie. En dus wat je wil, is zeg maar projecten creëren waarbij we niet over 10 of 15 jaar weer denken, maar ja, shit, alleen maar eenzame mensen of de tegels moeten weer eruit. En, dus, en dat is gewoon, ja, dat heeft mij, laat ik eerlijk zijn, ook. Ik heb ook een reis gemaakt. En instellingen en andere mensen moeten ook een reis maken van groen is toch duurzaam? Nee, weet je wel.
Het is veel meer omvattend.
Het is veel meer omvattend. En dat je daar een andere rol in hebt. Nee, we gaan niet alleen maar huisjes bouwen of loodsen meteen bouwen. Nee, we gaan de natuur versterken. We gaan mensen blij maken. En zorgen voor een gezonde leefomgeving. Die gaan we ook nog beheren. Dus ik weet niet of je nog een beetje groene vingers hebt, Rinus. Ja. Maar,
ik heb ook een tuin die zeg maar divers is opgebouwd. Ik vind dat ook leuk zelf om te doen, moet ik zeggen. Ja, ja.
Mooi.
Maar ik vind het nog even leuk om te vragen, even in het kader van biodiversiteit. Hè? Hoe kijk jij daarnaar? Even, want kijk, als je kijkt, traditioneel 10 jaar geleden, zeg maar, werden gewoon gebouwen gebouwd. Ja, er werd eigenlijk geen aandacht gegeven aan de biodiversiteit. Hoe vullen jullie dat in?
We hebben natuurlijk eind 2019 de handschoen opgepakt met die brief naar Hugo de Jonge. Van jongens, 3 ministeries van maak natuur inclusief bouwen alsjeblieft tot norm. Daar zijn ze heel actief mee aan de slag gegaan. Het is niet allemaal even wenselijk, om het zo maar eens te noemen. Maar het verplichte gevelstenen verhaal of neststenen verhaal, denk ik, ja, dat is een hele mooie stap. Dus elke keer als er wat nieuws gebouwd wordt, moet je rekening houden met soorten in en op het gebouw. Ja, en die hebben ook groen nodig. En de 3 V's van de vogelbescherming. De voortplanting, veiligheid en voedsel. Alleen neststeen is niet genoeg. Dus dan, alleen ja, het is nog in een pril verhaal. En hoe nemen wij dat dan mee, zeg maar? We laten ons heel erg inspireren door basiskwaliteit natuur. Verschillende hoogte in vegetatie. Dus we hebben dat helemaal geïntegreerd in de methodiek. En we laten het ook zwaar wegen, hè? Dus, waarbij je bij andere labels misschien een excellent kan halen of het heel goed kan doen. Als je dat stukje niet goed geborgd hebt, hebben wij gezegd, je kan niet een A-label halen als je niet ook dat stukje goed geborgd hebt. Omdat
zijn jullie ook al in staat om het te meten? Wij zitten ook heel erg van, ja, hoe meet je nu de biodiversiteit? Dus je begint ergens op nul, hoe meet je dat dan?
Waar je heel erg naar kijkt is condities. Dat is een beetje die basiskwaliteit natuur. Van zijn alle condities aanwezig? Is het geborgd in het beheer? Zijn er financiële middelen gereserveerd? Als je aan al die factoren voldoet, dan kun je de aanname doen. En dat kun je dan ook nog wel fysiek gaan controleren, maar dat doen wij niet. En dat die natuurontwikkeling ook plaats gaat vinden, zeg maar. En ook het bestaande groen. Hè? Dus gaan we een meter zand opstorten? Of gaan we dat alleen maar doen waar het hoogst nodig is? Of als we dat toch doen, gaan we niet die bodem zeg maar transplanteren? Dat we al dat bodemleven in ieder geval herstellen? Maar dat zijn weer meer de maatregelen, zeg maar.
Ja, want jullie dat meetbaar maken is natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja, en wij vinden niet, zoals TNO, of je een 6 hebt of een 6,1, dat is niet heel relevant. Maar het is natuurlijk wel fijn om in grote lijnen een soort van meetbaar te hebben van... ik sta nu op een D en ik wil naar een B. En daar worden banken ook blij van, want provincies, daar kun je groenfinanciering toe gaan kennen op de basis van bewijslast. Maar dingen moeten wel meetbaar zijn.
Ja, want anders kan je...
Ja, en volgens mij moet je dat op het gebiedsniveau doen. Want op het planniveau is die best wel ingewikkeld. En we weten vanuit de ecologie en waarneming al heel lang heel veel over gebieds- en soortenontwikkeling. Nou ja, het gaat gewoon helaas niet goed met soorten in het stedelijk gebied. Tenzij je condities optimaliseert. Hè, het gaat wel heel erg goed met de gouden gans. Maar dat komt omdat de condities voor de gouden gans zijn geoptimaliseerd. Dus het gaat erom dat je voor, zeker voor beschermenswaardige soorten... en ik ben ook blij dat Lodewijk het bodemleven noemt... want je moet niet alleen gaan over plantjes en vogeltjes stellen... maar ook wat gebeurt er in die bodem. Moet je gaan kijken hoe kun je op gebiedsniveau komen tot die, die optimale situatie... om daar in ieder geval de biodiversiteit op kracht te houden... en liefst ook nog te herstellen, daar plus aan toe te voegen. En vanuit al die waarnemingen en tellingen die we hebben... vanuit die burgermeetnetten, maar natuurlijk ook vanuit Floron en zo van Ravon... hebben wij veel kennis over de ontwikkeling. Hè. Leuk feitje, het gaat met de schoolexers in het stedelijk gebied heel erg goed. Veel beter dan hun oorspronkelijke leefomgeving... wat toch meer het agrarisch gebied is. En dat heeft te maken met dat wij onze daken aan het vergroenen zijn. Weet je, dat is leuk, want dan weet je ook wat er werkt voor welke soort. Dus als je dat op het gebiedsniveau goed in beeld hebt... en zorgt dat je een aantal... ja, belangrijke maatregelen neemt, maar ook borgt en ook voor de langere termijn. Dus ik ben het helemaal eens met Lodewijk, dat moet je niet één keer aanleggen, maar dat moet je ook heel goed onderhouden in de jaren daarna. Dan kun je op dat gebiedsniveau zeggen van, nou ja, je kunt hier wat intensivering toestaan op het gebied van bouw en bouwactiviteiten. Maar dan zorg je ook dat je intensiveert in ecologie, elders. En die balans moet er wel in een gebied zijn en ook geborgd zijn en ook blijven de komende tijd. En dan kom je tot zo'n soortenmanagementplan, waardoor je ook verlichting kan geven aan individuele bouwers en individuele plannenmakers, dat ze het allemaal op dat planniveau moeten gaan realiseren. Want daarvan weten we ook, dat gaat niet lukken of heel ingewikkeld zijn.
Ja, ja, mooi. En ik wil één ding dan toevoegen, want en dat is dat meten, zeg maar. Ik denk dat we nog geslagen gaan maken. Hè? Van biodiversiteit is best wel een heel complex groot begrip. Maar die methodiek die we hebben, die wordt toegepast door 200 partners. Een wetenschappelijke raad van advies. En jaarlijks daten we die up, zeg maar. Wordt hier geüpdate, moet ik zeggen. We kunnen al heel veel zeggen. En dat willen we graag ook nog, zeg maar, door gaan bouwen. En dat is vooral belangrijk dat we komen tot een gestandardiseerde manier... om te kijken naar duurzaamheid en waarbij biodiversiteit een hele belangrijke onderlegger is. Waar je over die as ook, zeg maar, kan gaan meten en langdurig kan gaan monitoren. En dat is heel versnipperd. Hè? De ene kijkt vanuit het klimaat, de andere vanuit biodiversiteit. Je hebt de gemeente, je hebt de provincie, je hebt het Rijk. En we hebben eigenlijk gezegd, van, joh, laten we nou komen tot een soort generieke standaard. Mm-hmm. Met een register duurzame leefomgeving. Waarbij we elke ontwikkeling die we beschouwen, op basis van geodata, meteen ook kunnen rubriceren en als een soort van kadaster langdurig kunnen monitoren. Even los van wat er gebeurt. En worden er maatregelen genomen, dan zou je ook hoog over met die geodata kunnen zien hoe zit het dan met die boom over 10 jaar. En dat kan altijd beter, dus dat doen we graag met andere.
En Hager, helpt dit jou als je dit hoort allemaal om je beleid beter te sturen?
Ja, zeker. Ja, het is zo dat je als bestuurder zowel heel vaak te horen krijgt... iets kan heel erg niet, als gelukkig ook iets kan heel erg wel. En het is allebei tegelijkertijd waar. Hè, het is zo dat je, als je gaat kijken, bijvoorbeeld op de Dutch Design Week... waar wij ook zelf als provincie Noord-Brabant ook een woning hebben tentoongesteld... die uitsluitend bestond uit biobased materialen. Dus het kan wel. En je ziet met name die jonge generatie waar het net over gaat... weet je, die jonge ondernemers, die vinden het vanzelfsprekend... dat economische, sociale en ecologische waarden hand in hand gaat... en dat je klimaat inclusief onderneemt, dus ook met bouw. en renovatie. Dus je ziet daar heel veel schitterende voorbeelden van hoe kan het wel. En we zijn ook aan het kijken hoe daar bijvoorbeeld ook onze agrarische ondernemers van gaan profiteren. Die zijn natuurlijk nu goed in voedselproductie, waarbij je van grond tot mond gaat. Maar je kan ook gaan, hoe kan je gaan van land tot pand? Dus hoe kan je ook zorgen dat riet en lisdodde en olifantsgas gewoon van de Brabantse bodem komt, van onze Brabantse boeren. En dat onze Brabantse bouwers of andere bouwers, goede bouwers zoals Heembouw, daarmee aan de slag gaan. En dat dat serieus onze isolatie en bouwmaterialen van de toekomst gaan zijn. Of eigenlijk van het heden gaan zijn. Dus dat is, zo kan het wel. Maar ja, zo kan het niet. Heeft ook te maken met dat er op dit moment nog wel heel veel, ja, bestaande huidige structuren klem zitten. En ook soms wet en regelgeving in de weg zit. En daarin moet je ook eerlijk zijn naar elkaar. Ja, dat is nu de situatie. En die moeten we wel met elkaar willen doorbreken. Om te zorgen dat we klaar zijn. Dat we dit op een goede manier samen kunnen brengen. We zijn natuurlijk nu heel erg aan het kijken van hoe kun je een project passend maken. Dat zijn vaak de hele concrete vragen die er komen. En ik wil daar goed naar kijken met gemeenten. Nou, dan kom je al gauw inderdaad op iets met bouwbesluit en buntensystemen. Nou, dan moet je elkaar gewoon in vinden dat je daar de juiste stappen in gaat zetten de komende tijd. Maar je wil, kijk, waarom staat er zoveel druk op nieuwe eisen voor nieuwe projecten? Omdat het ons tot nu toe niet is gelukt om de natuur op kracht te houden. Dus ik wil ook naar het gesprek met gemeenten en anderen. Hoe verbinden we de natuurgebieden met elkaar? Want we weten ook dat de natuur ook enorm profijt heeft van verbindingen tussen natuurgebieden. Nou, dat loopt dan vaak ook via een stedelijk gebied, via je dorpen of via je bestaande functies. Hoe zorg je dus dat het daar op kracht is, dat het ook op kracht komt in het agrarische gebied? En dan heb je ook wat minder druk. Dat je steeds verzwaardere eisen moet gaan doen op allerlei nieuwbouwsituaties. Maar kun je ook gewoon in je hele ruimtelijke ordening zorgen dat daar natuur en water aan wordt toegevoegd. En dat de natuur gewoon echt in staat wordt gesteld in ons volle Nederland om wel te kunnen herstellen en floreren. En dat vergt wel een nieuwe manier van denken. Want tot nu toe was het, wat Lodewijk ook zei, best wel sectoraal. Hè? En natuur was van de ecologen en de natuurbeschermers. Je wil ook niet gaan greenwashen, helemaal mee eens. Hè? Met alleen maar nestkastjes komen we er zeker niet. Hè? We hebben echt ook in die bodemecologie ook echt de komende tijd wat te gaan doen. Want daar heeft uiteindelijk het hele ecosysteem profijt van. Dus wat dat betreft denk ik dat we die ecologische kennis gewoon ook moeten verankeren in alles wat we doen. Waardoor er ook minder druk komt te liggen steeds op hele specifieke situaties en hele specifieke plannen. En je eigenlijk elkaar ook een beetje helpt.
En Hagar, is dat dan niet? Want we zijn bezig met, is dit opgeleverd, gemeente Leusden. Een project van Heijmans, een collega, die is ook lekker bezig met dit onderwerp. Ja, er is gewoon een aanlabel opgelegd. En dat was het uitgangspunt, met als gevolg dat Utrechtse Heuvelrug het Nationale Landschap een prijs heeft uitgereikt aan Heijmans en aan de gemeente. Dat het zo goed aansluit op de lokale natuur. Weet je, dus je kan voor mij best wel makkelijk als goed opdrachtgever, want die heb ik net ook gehoord. Als het niet in het opdrachtgeverschap zit, dan wordt het een hele strijd, ook al wil je graag. Dan zou je inderdaad kunnen zeggen van, joh, dit is de kwaliteit, dat vragen we gewoon uit. Hè, dus
hoe denk je daarover? Ja.
Ja, zeker. We hebben natuurlijk ook een natuurinclusieve weg, de N69 door Brabant lopen, waarin we natuurlijk ook op die manier de lat hoog hebben gelegd. Ja, waar het kan, kan het. Ja. We hebben de komende tijd zeker ook de gemeente helaas ook heel wat financiële uitdagingen. Geldt trouwens ook voor ons als provincie.
Dus dat wat het nog tegenhoudt dan?
Nou ja, het is ook reëel dat er financiële kanten aan zitten. Dus daarom vind ik het misschien ook wel goed dat we met elkaar moeten verkennen hoe krijgen we de lat omhoog. Hè? Want als je het van de knaken moet laten afhangen of iets mooi natuurinclusief wordt. Dan is dat misschien net niet het goede gesprek de komende jaren, waarin je echt voor grote financiële uitdagingen ook met elkaar staat. Dus op die manier zou ik graag willen dat we met elkaar zouden wensen dat natuurinclusief ook de maatschappelijke norm wordt. Dan hoeven we er niet elke keer project voor project zo voor te knokken. En ik denk dat dat misschien iets waarin we met elkaar het...
Maar dan ga je ervan uit dat natuurinclusief duurder is.
Nou, het geeft plussen. En op het moment dat je een bodem zou leggen, hè, maar daar moeten we wel met elkaar over vinden. Hè, want niemand hier zal vergeten dat op dit moment er ook wordt gesproken over een nieuw kabinet. Nou, ik ben heel benieuwd wat die over dit thema straks te zeggen hebben. Ja, het wordt voor ons allemaal makkelijker als zij straks een natuurinclusieve bodem leggen in alles met ten aanzien van bouw, renovatie, wonen, isoleren. Weet je, dat is fijn. dan hoeven wij wat minder ons best te doen als afzonderlijke provincies, gemeenten en ondernemers. En kunnen we ons daarop op gaan richten. En als dat niet zou lukken, dan vergt het wat meer van allerlei andere allianties om het zover te krijgen.
Ja, Rinus, maak jij nou andere samenwerking voor dit soort projecten? Zeg maar, ga je andere samenwerking aan?
Ik denk het wel, ja. Wij zijn sowieso van partners zoeken ook. Dus partners die daarin gespecialiseerd zijn. Dus die zoeken we uit. Maar ook, we gaan ook de gesprekken aan met gemeente of provincie. Als we iets willen bewerkstelligen. Wat buiten de regels valt, zeg maar. Want vaak bestemmingsplannen of dat soort zaken geven ook bepaalde beperkingen. Maar als je daar het goede gesprek over aangaat, is dat zeker bespreekbaar.
En betekent dat dat wij aan het einde van deze podcast zijn gekomen? Zijn er nog dingen die onbesproken zijn? Die jullie nog even nog over het voetlicht willen hebben, Hager? Is er nog iets waarvan je denkt, maar dit, hier moeten we ook nog aan denken? Of dit heb ik nog niet gezegd?
Nou, volgens mij hebben we heel veel besproken met elkaar in deze podcast. En liggen er ontzettend veel kansen op het gebied van het natuurinclusief bouwen. Maar ook, ja, ik noemde het een paar keren, ook bestaand gebied. Hè, weet je, renovatie, functies toevoegen aan wat er al is. Ik denk dat dat de komende tijd in Nederland een enorme uitdaging gaat zijn. Anders zijn we simpelweg ook niet bestand tegenover alleen maar de klimaatverandering die ook ons land gaat treffen. Dus het worden ook buitengewoon uitdagende jaren voor bouwers. Het vakgebied van Lodewijk, de ecologie, wordt de komende jaren behoorlijk sexy. Want we gaan het echt heel erg nodig hebben. Voorheen was een weg gewoon een weg, weet je wel. En een woonwijk gewoon een woonwijk. En we moeten nu echt met alles wat we doen veel meer rekening houden met die ecologie, die bodemecologie. Maar ook met alles wat daarbovenop groeit en bloeit. En dat is denk ik wel ook naast uitdagend en oei, waar halen we de uren en de ecologen vandaan? Dat zijn mijn dagelijkse dingen.
Ik was meteen mijn vraag, zijn er genoeg ecologen?
Maar ecologische kennis, dat kun je ook. Kijk, ecologie is echt een vakgebied. Hè? Daar moet je lang voor in de leer om het echt verstand te hebben ervan. Maar ecologische kennis en ecologisch bewustzijn toevoegen, ja, dat is echt wel iets wat we de komende tijd ook voor beleidsmakers en bestuurders gewoon simpelweg noodzakelijk is. En het leuke is, dat is leuk. Want je weet één ding, als je mee op pad gaat met een ecoloog of een boswachter, sindsdien zie je in één keer veel meer om je heen. En ik denk dat dat ook een verrijking is.
Dankjewel, Hager. Lodewijk, voor jou ook even het slot.
Ik denk die uitdaging gedeeltelijk te ondervangen is door data gedreven werken. Hè. Er kunnen heel veel met die vogelkastjes en sensoren data in de bodem. Er is zoveel kennis. En ik zeg, elke hovenier als boswachter van de stad. Ze moeten ook anders gaan nadenken over de invulling van, fuck, is het nou een straatjesmaker, een schoffelaar, of gaan met een beetje extra bagage? Dat zie ik zie mensen, dus in dit geval ik werk heel veel met Heijmans, dus ik noem hun even. Maar ik zie daar letterlijk ontwikkelaars die nu zeg maar een soort van halve ecoloog zijn geworden. En dat kunnen we met die groenvoorzieners doen en met die bouwers. En, dus we moeten gewoon een feestje ervan maken.
Ja, veel positiviteit, dat klinkt mooi. Maar Rinus, aan jou de laatste vraag. Wat neem jij nou mee uit dit gesprek om met Heenbouw de natuur nog meer te versterken?
Ja, ik geloof in de samenwerking en de suggesties die jullie net hebben aangedragen. Ook, hè. Dus daar waar een provincie, gemeente ook mee kan werken. Mogelijk ook in de borgingen. Dat vond ik nog wel mooi om te kijken van, kun je daar elkaar vinden? Ja, en ik denk gewoon de juiste voorbeelden neerzetten. Want ik denk als de voorbeelden er komen, dan roept het op tot meer.
Tot meer. Daar gaan we voor. Ik wil jullie allemaal ongelooflijk bedanken voor jullie inbreng en jullie enthousiasme. Hager Royakkers, dankjewel. En Lodewijk Hoekstra voor het aanwezig zijn en jullie positieve blik ook op deze kwestie natuurlijk. Dankjewel, Rinus. Voor iedereen die luistert, heel erg veel dank voor het luisteren naar de Heenbouw podcast. Verhalen over positieve impact. Ben je benieuwd naar meer informatie of wil je een vraag stellen? Ga dan naar heenbouw.nl/nieuws. Tot de volgende keer. Dank jullie wel.